Mededeling namens de kerkraad. Met droefheid deelt de kerkraad u mee dat gistermiddag is overleden broeder G. Kramer in de leeftijd van 85 jaar. Gelegenheid tot condoleren is donderdagavond 24 oktober van 7 tot 8 uur hier in de kerk. De rouwdienst, waarin dominee H.H. Klomp voorgaat, is vrijdag 25 oktober om 1 uur in deze kerk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats de Iepenhof in Hoofddorp. Maandagavond 19:30 vergadert de commissie van beheer. Deze week is er geen catechisatie en donderdagavond is er geen vrouwenvereniging. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. De collecte, de eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie. Tot zover de mededelingen.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij gemeente gaan zingen op Psalm 144 vers 2. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij o Heere hem gunsten wil bewijzen. 144 vers 2. Willen wij, gemeente, met eerbied en aandacht luisteren naar de lezing van Gods heilig woord. In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, het vierde hoofdstuk, de versen 16 tot 26. Ik noemde u Genesis 4, vers 16 tot 26. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna Psalm 103. Vers 9 hebben wij vanmorgen gezongen. Laten we nu vers 1 zingen. 103 vers 1. Na de geloofsbelijdenis.
En Kaan ging uit van het aangezicht des Heren. En hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn huisvrouw. En ze werd bevrucht. En baarde Henoch. En hij bouwde een stad. En noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Hirad geboren. En Hirad gewon Meguiael. En Meguiael gewon Methusael. En Methusael gewon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada. En de naam van de andere Silla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest een vader, degene die tenten bewoonde en vee hadden. En de naam zijns broeders was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelden. En Silla, die baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van alle werker in koper en ijzer. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouwen, Ada en Silla, hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn rede. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kaïn zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon en noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen. En dezelfde Set werd ook een zoon geboren. En hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven.
Thank you.
Wat wij gelezen hebben, gemeente, is tevens de tekst voor deze preek vanmiddag. Met als kern, toen begon men, vers 26b, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Laten wij de Heren bidden om zijn onmisbare zegen. Heren, geef ons dat wij ook uw naam nu weer mogen aanroepen. Dat houdt buitengewoon veel in. Geef ons in het gebed dat wij tot u mogen naderen in ootmoed en in verbrijzeling van het hart. Wij mogen toch in elke eredienst die twee lijnen zien, zoals Jacob dat zag op die ladder, de engelen klommen op en neder. En zo mogen we dat ook zien, heren, in de dienst, dat er een beweging is van beneden naar boven, dat is het gebed, en ook een beweging van boven naar beneden, dat is dat u neerdaalt met uw geest, en dat u toch ook wilt wonen en werken, althans dat het bij u vandaan komt, dat het niet bij ons begonnen is. Jacob heeft die ladder niet opgericht, maar u hebt dat zelf gedaan, die ladder was gesteld op de aarde. We zien daarin een buitengewoon heerlijk teken van de komst van uw geliefde Zoon naar deze wereld, waarin u bent neergedaald met goddelijke majesteit, maar u vernederde in de kribben van Bethlehem en aan het kruis van Golgotha. Heren, wilt u dan uit genade ook in de dienst der gebeden geven dat wij u recht mogen vinden? Wat is het gebed een belangrijke zaak voor ons, dat wij al onze noden u bekend mogen maken. En heren, we zitten hier nu als mensen met elkaar en wat zal er een nood zijn onder ons? Onbekende nood vaak die een ander niet weet, allerlei verdriet en leed en gemis, vele smarten en vele zaken die zo anders gaan als wij gehoopt hadden. En we kunnen daar zo mee vastlopen, we kunnen daar zo onder die omstandigheden, we kunnen daar zo onrustig onder zijn, we kunnen daar zo onverschillig onder worden. Ach, wilt u geven dat we de tolk mogen zijn van heel deze gemeente en dat we ook van jonge mensen, van kinderen, maar ook van de oudsten, dat wij dan toch mogen vertolken, heren, wat er leeft in het hart. Want dat is toch wel een groot wonder dat u, o God, het gebed hoort. U bent de hoorder der gebeden en in dat vertrouwen mogen wij ook met al deze dingen tot u komen. Wilt u dan al diegenen gedenken die beproefd zijn, die het moeilijk hebben, wilt u hen kracht en sterkte geven, heren, in alle opzichten. Er zijn ook mensen die misschien een hele goede en voorspoedige tijd beleven. En natuurlijk wordt er in de voorbeden niet gedacht aan mensen, aan jonge mensen die sterk zijn, aan mensen die succes hebben, die op allerlei manieren het goed doen. Maar juist ook voor hen zouden wij mogen bidden, voor mensen die echt wel op hun benen staan, zoals ze dat misschien zelf ook bedenken. En zeker, wij weten wel dat we van u afhankelijk zijn, maar wij bidden voor al die mensen, jonge mensen, oude mensen, die sterk van krachten zijn, die een groot verstand misschien hebben, die zich wel redden kunnen in het leven, want ook dan zijn we in gevaar, in groot gevaar, dat wij toch onverwachts u de Heere zouden moeten ontmoeten. Want er is maar één reden tussen ons en de dood. Heere, wilt u dan ons naar onze omstandigheden nabij zijn? We zijn één gemeente en dat betekent dat we allemaal samen dezelfde zaken gemeenschappelijk hebben. We hebben allemaal dezelfde nood. We zijn zondaar en we zijn verloren in onszelf en we hebben uit en van onszelf geen enkele kracht en geen mogelijkheid. Doe ons dat beseffen, heren. Dat geeft ook verbondenheid. Dat wij niet boven de ander gaan staan. Dat wij ons niet zouden verheffen. Allemaal zijn wij van één lap gescheurd, zoals we dat wel eens zeggen. En dat is ook de werkelijkheid. Ook een rijke jongeling, een tollenaar, wie we ook zijn, heren, enerlei afkomst. Uit één bloede hebt u het ganse menselijke geslacht geschapen. Denk dan aan ons en wilt u geven dat wij als één gemeente ook mogen leven bij dat ene geloof, bij die ene Here en bij die ene geest, die ene naam die onder de mensen gegeven is. Wij hebben dat gemeenschappelijk, maar tegelijkertijd Zoals wij al zeiden, heren, tegelijkertijd zijn er zoveel verschillen in omstandigheden, in de leefsituatie. Wees ons allen nabij. Wij bidden voor hen die in het onderwijs werkzaam zijn. Dat zijn geweldige, inspannende taken, heren. Daar wordt veel van hen gevraagd. Geef hen daartoe zelf de kracht. En wilt u geven dat ze ook de mogelijkheden mogen hebben om hun arbeid goed te verrichten. Zegen de kinderen in de klas. Geef dat ook zij mogen horen op de scholen. Dat er een weg is die u zelf ons aanwijst. Ja, dat er twee wegen zijn. Dat hebben we allemaal ook weer zo nodig, ook vanavond. Heren, wij bidden voor de moeders van de gezinnen die vaak toch ook staan, grotendeels voor de opvoeding, voor de opvang van de kinderen. Wilt u hen daartoe bekwaamheid geven en kracht? Denk aan zakenmensen die op gladde plaatsen misschien ook staan, waar toch ook de verzoekingen kunnen toeslaan. Geef, heren, in deze tijd dat wij het van u, de heren, verwachten. Als wij soms in de landbouw werkzaam zijn of waar dan ook, wilt u dan zelf in de gerezen problemen uitkomst geven. Wilt u dat doen uit genade, heren? Wij zien verwarring in Nederland, we zien grote verdeeldheid. En heren, u zegt zelf in uw woord, beraadslaagt een raad en hij zal vernietigd worden. Want dat zien wij zo duidelijk, de dwaasheid van de wijzen. Uw woord zegt ons dat ook, dat u die beschaamd maakt. Maar als we dat niet zien, dan verdwalen we steeds verder. En dan gaat het niet om het stikstofbeleid, het gaat ook niet om de landbouw zozeer. Het gaat erom dat ons land verontreinigd is door de zonde. Dat zegt uw woord ook van de heuvels en de bergen van Israël, dat het verontreinigd is door de zonde. En daar moeten wij beginnen. Daar moet de overheid beginnen. Heere, geef ons dat te verstaan. Gedenk ons dan. En wilt u zijn, Heere, ook verder met een ieder van ons, ook als wij misschien wel een moeilijke strijd moeten voeren. Het zou kunnen dat wij bijzonder met de duivel hebben te maken, dat wij bijzonder te worstelen hebben met alles wat ons hart, ons vlees ons voorstelt. Dat kan zijn dat we tegen onszelf extra moeten strijden. Ieder mens moet dat. Maar het kan wel zijn dat we dat soms heel bijzonder gevoelen. Heren, sterk hen en geef daartoe kracht. En geef ook dat wij verstaan mogen dat er een Lam Gods is dat de zonde der wereld wegneemt. Zo mogen wij u bidden, Heren, voor de belangen van uw koninkrijk. Zegen de Tua, wilt u allen die daar werkzaam zijn zegenen en kracht geven en wijsheid. Denk aan onze kerken, Heren. Het zijn ook in die zin heel onrustige tijden. En wij weten ook niet hoe het allemaal gaan zal en hoe de dingen gaan lopen. Wij weten dat niet. Maar u regeert toch, Heren. O, bewaar de kerk, onze kerken, voor dat wegglijden bij uw woord. Voor al die dingen die ons tenslotte een vreemdeling doen zijn in uw dienst. Dat wij toch niet mogen toegeven aan de geest van de tijd. Hoor ons uit genade in uw trouw en barmhartigheid. Zegen de zending en de evangelisatie. Op verre plaatsen, dichtbij, wilt u daar overal nog weer een getuigenis doen uitgaan. Dat moet ook van ons uitgaan, een getuigenis in de wereld. Dat wij in de straat en in het dorp en in de stad waar we zijn, dat wij daar toch ook getuigen mogen zijn van uw woord. Dat gaat niet altijd met grote woorden, maar laat dat door onze handel en wandel duidelijk mogen zijn. Wij bidden voor de overheid, Heren, geef ons ook als land en volk dat we op u mogen steunen. Geef wijsheid aan de ministerraad en geef ons dat wij ook in de Tweede Kamer op waardige wijze steeds weer mogen weten dat ook daar getuigd wordt van uw woord. Denk aan uw kerk in verdrukking en benauwdheid. Zovelen die in de gevangenissen zuchten en worstelen, geef hen ook uit genade kracht, Heere. Sterk hen en geef hen volharding. Wat hebben zij dat nodig? Denk aan de kerk die zo verdeeld is. Wilt u geven dat er een waarachtige eenheid zou mogen ontstaan vanuit uw woord en getuigenis? Heere, wij bidden zo voor alles wat op uw zegen wacht en rust. Wilt u zelf denken aan uw bondsvolk Israël? Laat ook dat volk u de Heere in Christus mogen erkennen en dienen. Wat zou dat een geweldige zaak zijn, als dat voor het oog der volken zou gebeuren, dat u als koning Jezus ook in Israël zou worden erkend. Wat zou dat een teken zijn? Wilt u dat teken zelf nog stellen, o God? En wees ons dan nog in alle dingen goed en nabij. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Wij willen gemeente gaan zingen, Psalm 73, het 6e en het 13e vers. Dan peinst de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Zie deze, hoe goddeloos en reed zijn evenwel bevrijd van leed. De rust volgt hen op al hun paan en hun vermogen groeit steeds aan. Wij noemden nu Psalm 73, het 6e en ook het 13e vers. Wij willen gemeente zingen na de preek, Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84, derde vers na de prediking. Wij leven gemeente ieder voor zich van wat we allemaal doen, onze prestaties. En we zouden dat kunnen opnoemen misschien ook. In het gedeelte dat voor ons ligt zien we dat ook wel, dat van al die mensen, die namen die genoemd worden, die geslachten, daar worden allerlei dingen van vermeld. Op zichzelf heel, heel goede zaken. Alleen als je dat nu goed bekijkt, die twee lijsten, we zien hier twee linies. De lijn van Kain en de lijn van Abel via Set. Dan zit u daarin een heel groot verschil. Als u nou die lijst van prestaties leest van Kain en zijn nageslacht, dan staan daar buitengewone mooie dingen in. Cultuur, optima forma. Mensen zijn tot grote dingen in staat, tot in onze tijd. Alleen, je leest niet iets over de Heere en over zijn woord. Men kan hoog klimmen, grote dingen bereiken. En we kunnen zelfs een toren bouwen, bij wijze van spreken, tot in de hemel. Maar je leest van Kain niet en van al zijn nageslacht dat ze echt de Heere dienden. De naam van God komt er niet in voor. Tekenend voor onze tijd ook. In Nederland is de naam van de Heere eigenlijk totaal onbekend. Ook onbesproken, men wil daar niet over spreken. Men mijt dat, men negeert dat. Dat is heel erg als dat zo is. U ziet het in die lijn van Kain. Kan ook in ons leven zo zijn, gemeente, hè? Dat wij misschien wel prachtige dingen bereiken op school, dat het allemaal goed gaat, maar dat straks, dat zou kunnen, dat de Heere dan eenmaal aan het einde van ons leven in het gericht die vingers aan de wand zou moeten schrijven. Die vingers schreven wat ze niet gedaan hadden, wat Belshazzar niet gedaan had. Gij hebt God niet verheerlijkt. Geen plaats voor God. Een godloze maatschappij. En daarom ook goddeloos. En als u nou die tweede linie leest, vanaf vers 25, daar wordt ook niet zo heel veel over deze mensen gezegd. Adam enzovoorts, hè, tot Enos. Dan mist u ook wat. Als u nou die lijn bekijkt, dan denkt u, hebben die mensen niet gewerkt? Hebben ze geen geld verdiend? Hadden ze geen bezittingen? Was het niet zo dat ze ook met de dingen van de aarde bezig waren? Zeker wel. Zeker wel, maar dat wordt niet genoemd. En dat is toch ook wel heel tekenend. Dat de kerk, dit is de lijn van de godvrezenden, dat juist ook die mensen, dat zij natuurlijk alles gedaan hebben wat wij ook deden, maar dat bepaalde hun leven niet. Dat staat niet op de voorgrond. Dat is dan wel bij Kain zo. Dat is een bouwer die presteert van alles met zijn geslacht. Maar Adam en degene die hem in de heilige linie mochten navolgen, u leest niet wat ze allemaal bereikt hebben. Zou je best eens willen weten. Wat hebben die mensen allemaal gedaan? En wat hebben zij nu als uitvindingen gedaan? Het wordt niet genoemd. Alleen dat ene dat de Heere voorop staat. Dat is dus de onderstreping van het feit dat wij dat grote gebod in ons leven zullen moeten plaatsen. Dat is de Heere te dienen als het hoogste goed op de eerste plaats. Wat bepaalt ons leven, gemeente? Wat zou er, daar moet je wel eens aan denken, wat zou er op mijn grafsteen moeten staan? Ja, dan kun je zeggen, je zou daar al je goede dingen willen zetten. Zo is een mens, zo zijn we allemaal. Maar wat zal er bij u op staan en bij mij? Wat is bepalend? Wat zou het eerste zijn? Ik las eens op een grafsteen, zijn leven was de opera. Als het nou eens bij ons zo zou moeten zijn, bij mij, bij u. Haar leven was, vult u dat zelf eens in. Dan is dat misschien wel heel belangrijk. En dan gaat het om dat ene nodig. Hè? De Heere noemt dat zo heel treffend. Eén ding is nodig. En dat hadden deze mensen. En dan zien wij dat, ook al wordt het niet vermeld, dat al die andere dingen van de aarde, dat die er zeker wel geweest zijn. Maar dat had geen prioriteit. Dat stond niet op de eerste plaats. Wel, wij mogen tot u spreken over deze twee geslachten. En dan gaat het vooral over die ene generatie. Vanaf vers 25 tot 26. Dat zijn dus de Godvrezenden. En dan letten wij op hun standvastigheid, op hun ootmoed en op hun geloof. Dus een nieuwe generatie na de zondeval. We letten op hun standvastigheid, hun ootmoed en hun geloof. Het is dus al heel belangrijk, gemeente, wat er dus bij die eerste lijn, wat daar allemaal niet vermeld staat. Er staan wel hele mooie dingen op. Je zou zeggen, dat zijn toch wel kerels geweest. Dat zijn wel mensen die, daar kon je wat mee in de maatschappij. Mensen die in de staat en in de wereld en misschien nog wel in de kerk, die echt hoge ogen hebben gegooid en die veel hebben bereikt. Dat kunnen we hier wel lezen. Het begint niet zo mooi. Het begint met Kain. Kain die zoveel had meegemaakt, heeft zijn broeder doodgeslagen. En dan staat er, hij ging uit van het aangezicht des Heren. Hij trekt de kerkdeur achter zich dicht. Hij verlaat de Heren. Kerkverlating, dat begon al heel vroeg. Want die Kain heeft wel heel wat meegemaakt. Die heeft de opvoeding van zijn ouders gekregen. Hij heeft grote zonden begaan in het doden van zijn broer Abel. En al die roepstemmen, al die zaken hebben hem niet op de knieën gebracht bij de Heren. Hij is weggegaan van het aangezicht des Heren. Dat staat er heel treffend, moet ik zeggen. Dat iemand zo de brede weg opgaat. We zien dat ook helaas in onze tijd zo. Dat mensen langzaam maar zeker soms de Heren de rug toekeren. Hier zullen absoluut mensen in de kerk zijn bij wie dat nu al een feit is. Van wie je kunt zeggen, ja, dat voel ik. Ik ben aan het losweken. Ik ga nog wel naar de kerk. En ik luister nog wel. En ik lees nog wel uit de Bijbel. Maar langzaam maar zeker, ik denk dat ieder mens dat voelt. Langzaam maar zeker, stukje voor stukje geleidelijk, ga ik met de stroom mee. Steeds meer de wereld in, zoals Lot. Lot bij Sodom. En de Heere verlaten. Er zijn zoveel mensen die de Heere verlaten hebben. Hier zitten ouders waarschijnlijk die moeten zeggen, ja, ook van mijn kinderen zijn er wel. En aangrijpend is dat wij zelf ook misschien wel allemaal in deze tijd op en onder de kansel, dat we allemaal langzaam maar zeker de rug toekeren aan de Heere. Kain ging uit van het aangezicht des Heeren. Maar dan raak je wel heel wat kwijt, jongens en meisjes. Als je de kracht en de steun van de Heeren in je leven zou gaan missen, als jij het zelf moet doen, dan ga je wel zoeken naar dingen die daarvoor in de plaats kunnen komen. Dan moet dat wel opgevuld worden. De leegte in het leven moet dan wel heel duidelijk door ons worden opgevuld, zoals ik al zei. En dat doet Kain ook. Hij zoekt naar vastheid, hij zoekt naar zekerheid, hij bouwt een stad. En dat is dan toch wel een bijzonder teken. Babel is de uitloper daarvan. De toren van Babel die door de Heere verstoord is in de bouw van die toren. Wel, maar Kain gaat zich sterk maken in dit aardse leven. Hij graaft zich in. Hij fundeert zichzelf in het aardse bestaan. Hij bouwt een stad. En een stad is toch altijd beeld van de massa. De stad is beeld van de mens die samen sterk wil zijn. De stad met zijn theaters, met zijn dansvloeren, de stad met zijn ontspanning, uitgaansleven, noemt u maar op. Dat begon toen eigenlijk al. Die stad van Kain was een poging van Kain om zichzelf sterk te maken tegen God. Waar bouwen wij op? Is het dat wij steunen mogen op de Heer? Is Hij ons een vesting? Mogen we schuilen bij Hem of hebben we onze eigen kracht? Staan we in onze eigen mogelijkheden? Een geseculariseerd volk, Kain en zijn metgezellen. En we zien heel duidelijk hier dat hij uitgaat van het aangezicht des Heren. En hoe gaat het nu met mensen die langzaam maar zeker de kerk verlaten en de Heren kwijtraken? Hoe gaat het nu met mensen die midden in de wereld terechtkomen? Nou, we kunnen dat hier wel lezen. Die stad krijgt een naam, de naam van Henoch, van zijn zoon. En dan wordt die generatie, die wordt ons meegedeeld. En dan zie je waar dat tenslotte op gaat uitlopen. Je ziet langzaam maar zeker in dat geslacht van Kain dat daar de dingen ontsporen. Dat daar zaken plaatsvinden die duidelijk tegen het woord van God en tegen de wil des Heren ingaan. Dat begint vooral bij Lamech een feit te worden. Want er staat van Lamech, hij nam zich twee vrouwen. Dat was heel duidelijk tegen het scheppingsgegeven, waarin de Heer aan Adam Eva gaf, één vrouw. Maar dan ziet u daarin op dat gebied, daar begint het mee, op dat gebied gaat het verkeerd. Daarin blijkt dat men de Heere kwijt wil en dat men eigen wegen wil gaan. Duidelijk een teken wat in onze tijd in extenso plaatsvindt. Dit is het gebied waarvan je denkt, heeft Nederland onderhand nog iets anders dan bijvoorbeeld de seksualiteit die de hele maatschappij beïnvloedt. Die het bestuur van ons land, de overheid, in zijn greep heeft. Dat is hier begonnen. We zien hier in dat oude verhaal, in die oude geschiedenis, we zien hier wat er in onze wereld steeds ook nog weer doorgaat. En we zien ook dat alle tijden uiteindelijk dezelfde verschijnselen hebben geopenbaard. En dat de zonde zich altijd weer op allerlei terreinen heel duidelijk manifesteert. Twee vrouwen en dan zien we daar drie zonen worden geboren. Jabal, de eerste. En dat is inderdaad iemand met zijn broers die er wel tegenaan kan en die heel wat bereikt. Hij gaat het veld in, hij wordt veehouder. Ik zou bijna over de stikstofcrisis kunnen gaan spreken in deze tijd. De veeteelt, een van de oudste bestaanswijzen van de mens. En dat zien we hier al. Je ziet eigenlijk iets bij deze Jabal dat hij de stad niet meer nodig heeft. Hij is zo geëmancipeerd. Hij is zo sterk geworden. Hij kan ook wel in het veld leven. Hij kan ook wel in het donkere oerwoud leven. Daar zie je iets van een doorgaande lijn naar buiten. Jabal, hij werd een veehouder. En nogmaals, wat is dat mooi dat dat gebeurt. Dat hij een werker is en dat hij daarmee bezig is. Dat hij zich daar druk mee maakt. Jabal, hij bewoont tenten. Hij heeft de stad niet meer nodig. Een tent is voor hem ook wel genoeg. Een man van de natuur zoals Esau later was. En dan kom ik bij het tweede. Dan is daar Jubal, vader van alle die harpen en orgelen handelen. En ja, uit die werkplaats van Jubal is heel wat voortgekomen, gemeente. Als u denkt aan die golven van muziek en van geluid en van klank die de wereld hebben veroverd tot in de kerk toe, gelukkig. Wat is het fijn dat je zo mooi zingt, gemeente. U zingt heel mooi en echt ook met, als ik het zo hoor, met uw hart. En mooi dat er zo'n orgel in de kerk is en dat er ook mensen zijn die dat bekwaam kunnen spelen. Dat komt eigenlijk hier vandaan. Wat heeft die mens ontzaglijk veel mogen doen door Gods genade. Die mens die eigenlijk op de wereld stond, hij had nog geen spa als gereedschap. Maar wat heeft die mensheid kunnen bouwen? Wat hebben ze niet bereikt? En hier gaat het dan om die muziekwereld. Daar is wat uit voortgekomen. Zoals hier de cultuur zich uit in deze Jubal. Al die festivals, weet u wel, in Nederland. Elk dorp dat zich respecteert moet een festival hebben. En dan moet daar muziek gemaakt worden. En als je daar iets van ziet, dan denk je, wat wordt die generatie losgeslagen? aan drugs, aan drank, aan allerlei losbandigheid. Muziek is een geweldige zegen, een heerlijke gave. En het is rijk als je daarvan genieten mag, maar wat is het dan toch ook? Wat kun je daar een verkeerde kant mee uitgaan? Wat kunnen we daarmee in de wereld terechtkomen? De waanzin van de rock en van de muziek in deze tijd gaat alle perken te buiten. Laat de kerk maar zingen, laat de kerk maar juichen en laat ze die kracht die de Heer in de schepping heeft gelegd, laten wij dat maar benutten, gemeente. Laten we daar maar mee bezig zijn. Wat is het heerlijk dat wij kunnen zingen in de kerk. In het voetbalveld en in de stadions, daar hoor je, als je daar soms iets van hoort, dan hoor je die aanzwellende kracht van toejuichingen en van afkeuringen. Dat kan ook, zo kan het ook gaan. Maar wat is het heerlijk als we in de kerk daar tegenover mogen hebben de kracht en de gave van de muziek. Je ziet dus wel, gemeente, dat de Heere al die middelen gegeven heeft en dat de Heere ook in de schepping zo heel veel gelegd heeft. Dat de Heere daar zoveel gaven in gegeven heeft en dat zien we dus ook tot in onze tijd toe. Wat we nu ook zien is op welke wijze gaan wij daar nu mee om. Ik maakte al dat onderscheid tussen het zingen in de gemeente en tussen het instrumentarium van de wereld en van de muziek zoals die in losbandigheid uitbarst. De Heer heeft al die gaven gegeven, maar hoe functioneert dat nu in ons leven? Jubal, een vader van degene die harpen en orgelen hebben. En dan is daar Tubalka in een leermeester van alle werkering koper en ijzer. Je kunt dus wel zeggen dat die mensen in de wereld, en dat zeggen we ook in onze tijd, die hebben een enorme spankracht. Die hebben de spa uitgevonden. Maar nog veel meer, al die machines van onze tijd, al die instrumenten. Wat is dan toch de gave die de Heere gegeven heeft, groot en machtig. En kijk, gemeente, al die dingen worden nu niet gemeld van Adam bijvoorbeeld, of van Seth of van Enos. Al die bijzondere prestaties vind je niet in de kerk, in de linie van diegenen die de Heere vrezen. Die mensen hebben vast en zeker ook gezongen en ze hebben ook wel allerlei gaven uit de natuur gezien. En ze hebben zich daarin verblijd en verlustigd. Maar uiteindelijk moet je zeggen, ja, dat wordt niet vermeld. Dat is niet iets dat hun leven nu echt zo bepaalt. Voor ons is dat heel belangrijk. In deze tijd, wij leven in deze tijd en er zijn heel veel middelen. Wij leven in een tijd met heel veel culturele mogelijkheden. En dan denk ik aan de techniek, elektronica, al die dingen die er zijn, de mobiliteit. We leven in deze tijd en het is vast niet eenvoudig om daar nu altijd goed mee om te gaan. Om daar nu een nuttig gebruik van te maken. Ik denk dat we daar allemaal wel mee worstelen. We hebben daar allemaal wel onze zorgen over. Hoe gaan wij met al die dingen om? Je ziet hier dus dat je kunt daar twee kanten mee uitgaan. Je kunt zeggen, ja, de wereld maakt zich daar sterk mee. Buit dat uit, bouwt dat op en maakt zich geweldig met al die dingen. Maar bij dat ene volk, die nieuwe generatie, die de naam des Heren gaan aanroepen, bij Adam en bij Seth enzovoort, daar staat dat niet per saldo in de annalen. Daar zijn dat niet de zaken die hun leven bepalen. Voor ons heel belangrijk, geliefde, hoe dat nu bij ons is. We leven in deze tijd, en ik zei het al, we zijn zoveel uitdagingen. We leven in een wereld met zoveel mooie dingen, waarin we zoveel grote dingen kunnen zien. Wat bepaalt nu ons leven? Dat is toch wel heel belangrijk, dat we dat zien mogen. En wat bepaalt je leven nou niet? Dat je leven niet wordt bepaald door het journaal, bij wijze van spreken, ik bedoel daar niet dat er allerlei goddeloze dingen in zijn, maar bij die infecterende geest van deze tijd. Bij dat zwijgen over God. Bij dat negeren van zijn woord. Bij dat opgaan in de dingen van deze wereld. Dat is wat onze tijd presteert en oplevert. En als Seth, bij wijze van spreken, in onze tijd zou geleefd hebben, dan zou dat in zijn leven, dan zou dat consequenties hebben gehad. En wij zitten daarmee en wij denken daarover, maar jongens en meisjes, gemeente, welke consequenties heeft nu het woord van God in jouw leven? Dat je gedoopt bent en dat je de Heere dient, wil dienen hoop ik. Wat zijn daar nu echt de consequenties van? In dingen die wij niet doen. In dingen die wij nalaten. In dingen waarvan we zeggen wij moeten weigeren om een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Wij moeten staan voor de dienst van God. Dat zie je bij deze mensen. Je ziet in die lijn van Abel en Seth en Enos enzovoorts in die laatste verse, je ziet daarin een zekere onthouding. Dat is wel duidelijk, dat kun je zien. Met mij. Van Kain en zijn nazaten, zeg je, zijn er grote dingen te melden. Maar deze mensen, ach, wat lijkt het. Wat lijkt het eigenlijk een armoedig volk. Wat zijn dat mensen met dichte ramen. Wat zijn dat mensen met weinig illusies. En wat zijn dat mensen die niet meedoen, zoals dat te lezen is in Bunyan's Christenreis. Die christen en hoop op de ijdelheidskermis. Dan vallen ze onmiddellijk op. En niet zozeer door wat ze zeggen, maar door wat ze allemaal nalaten. Is dat ook bij ons nog zo? Is dat op onze scholen zo? Is het in onze gemeente zo? Dat wij kunnen zeggen, ja, wij moeten toch afstand nemen van de wereld. Weigeren een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Dat geldt zeker wel in de maatschappij van onze tijd. Want je ziet die maatschappij, je ziet hem terug in deze tekst, als daar ook dat lied van Lamech wordt gezongen. Lamech, lied van de wraak, als hij daar zingt, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen, want Kain zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. Dat is het geweld, een nieuw register van de mens zonder God. Het geweld ten top. Dat is de wraak en dat zien we elke dag in de krant. We lezen van al die dingen die er op de straat gebeuren, die er in Syrië gebeuren, die de hele wereld bepalen. En dan moet je zeggen, ja, wat heeft die Lamech een snaar geraakt, die is overgenomen. We zien het ook in onze dagen. We zien hoe bijvoorbeeld vanuit de moslimwereld dat geweld toeslaat en hoe daar op allerlei manieren terreur uit voorkomt. Deze Lamech heeft nog enige herinnering aan de geschiedenis. Hij heeft nog een herinnering aan wat de Heere zei tegen een van zijn voorvaders, Kain. De Heere zei dat Kain, al wie Kain slaat, zal zevenvoudig gewroken worden. En dat weet hij nog. Hij heeft dat nog gehoord. Maar hij heeft er verder niets van overgehouden. En hij brult het uit dat hij als mens, dat hij zijn kracht en zijn sterkte wil openbaren. Hij zal 70 maal 7 maal gewroken worden. En als dan die kraan dicht gaat, als dat nieuws voorbij is, als je dan duidelijk hebt gezien de schrik voor deze maatschappelijke ontwikkelingen, velen zullen dat met mij hebben, dan komt ineens die andere wereld en Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon en zij noemde zijn naam Zet. Dan leest u ineens dat daar geen gebrul is van geweld en dat daar geen prestaties worden genoemd zoals we al zeiden, maar dan liggen daar diepe tragische lijnen in deze tekst te horen. Eva, zij sprak, God heeft mij een ander zaad gezet. Daar ziet u, in die lijn van de kerk des Heren, in die lijn van het volk Gods, daar ziet u voor het eerst de naam van God opkomen. En dat is bij het begin van het leven, bij de geboorte van een mensenkind. Dan mag u zien dat daar de Heere zijn dienst en zijn heerlijkheid voorstelt aan deze mensen. En hoe zij leven. Als er een kind geboren wordt, ook echt iets voor deze tijd. Als zij in verwachting raakt, als er een kind geboren wordt, dan komt onmiddellijk God in het vizier. Dan weet u van de ontwikkelingen in onze tijd. Maar dan kan het zo zijn, zoals die geboortekaartjes van veel jonge gezinnen. Prachtig is dat. Als we dan de geboorte van een kind aankondigen en wij weten en wij zien dat dat iets van de Heere, van God is. Dat het iets van zijn schepping is. Wat is dat mooi, jonge mensen. Als je dat zo voelt, als je dat weten mag. Als wij bij het begin van het leven niet beginnen met onze illusies en onze idealen, maar dat wij uiteindelijk weten, God hebben wij nodig. Kain, hij roemt ook in zijn zoon Henoch. Hij noemt de stad naar de naam van deze Henoch. Maar hier mogen wij zien, als dat kind geboren wordt, Zet, dan zegt ze, God heeft mij een ander zaad gezet. En dan hoort u onmiddellijk de tragiek in het leven van Gods kinderen. Wat is Gods kerk dan toch vaak? Een volk dat in veel strijd en benauwdheid komt. Dat leest u hier. Want Habel, Kain heeft hem doodgeslagen. Die moeder die daar in het licht van de hemel een zoon ontvangt. Ach, die weet. Eva, die moeder aller levenden, moet u nagaan. Die naam kreeg ze van haar man, moeder aller levenden. En dat deze Eva nu erbij moet zijn en dat ze dat nu moet beleven, dat haar kind wordt gedood. Dat Abel uiteindelijk er niet meer is. Kain heeft hem doodgeslagen. Denkt u zich dat in, wat dat voor ouders zou betekenen als dat gebeurt? Ach, toen die Kain werd geboren, toen heeft deze moeder Eva, toen heeft ze haar verwachtingen geuit. En weet je wat ze dacht? Ze dacht, ik heb een man van de Heere verkregen. Ze dacht dat de Messias zou geboren worden. En toen werd hij een doodslager. En toen was het zo dat hij op een gruwelijke wijze, ach, die moeder en die vader heeft beschaamd in hun verwachtingen. Ze hebben voor de eerste dood gezien in haar eigen gezin. Wat is dat een drama. Gemeente, de kerk wordt niet bewaard voor het leed. En voor de noden en voor de zorgen. En de kerk wordt niet gevrijwaard van het kruisen, van de verdrukking. Als u de Heere wilt dienen, als u de Heere wilt volgen in uw leven, ook jonge mensen, dan betekent dat niet dat wij een soort succesformule hebben vanuit de Bijbel. En dat we kunnen zeggen, het gaat wel goed met je en het komt wel goed. En die zegen van God, die maakt je wel super gelukkig in deze tijd. Oh nee. Die nieuwe catechismus die heeft geluk in plaats van troost. Maar dat moet je niet doen. Geluk, dat is een menselijk begrip. En wat zegt dat eigenlijk? Troost hebben wij nodig. Want we zijn een aangevochten volk. De kerk des Heren, het zijn de nooddruftigen, het zijn de ellendigen. Het zijn de mensen die zichzelf niet kunnen redden. Het zijn mensen die behoren tot de meest verachte van deze tijd. Ze buigen, ze klagen onder de nood van de maatschappij. Kain heeft hem doodgeslagen. Wat een gruwelijke smart en wat een klacht. Kan ook in uw leven zo zijn dat u zulke dingen beleeft. Misschien niet zo zoals dit, dat gruwelijke van die broedermoord. Maar wel dat u zoveel verwachting had van het kind. En dat u dacht, nou mijn kinderen, ach het zal toch wel zo gaan zoals het nu lijkt. Ze zijn klein. Maar wat kan het dan teleurstellen? Jonge mensen, wat kunnen we ook onze ouders teleurstellen? Wel, dat is bij deze moeder wel heel duidelijk. Zij vreest de Heere. En ze wordt op een bijzondere wijze bezocht door de hand van God. Die haar slaat en die haar op een bijzondere wijze treft. Kain heeft hem doodgeslagen. En dan gaat ze niet bij Lamech in de leer. dan gaat ze niet dat lied van de wraak zingen. Het is tekenend in Nederland, gemeente, dat waar wij de terreur wereldwijd beleven van bijvoorbeeld de islam, dat de kerk overal zo weerloos is. Dat is toch geweldig. Wat een rijkdom is dat, dat dit een volk is dat niet met de wapens wordt geboren, maar dat in de vrede Gods zou willen leven. Zo zien we dat hier bij deze moeder die spreekt over haar kinderen. En dan weet zij het. Die moord is er geweest en dat is heel verschrikkelijk. Maar dan wordt Seth geboren. En Seth, die naam, het is een heel bijzondere naam, die naam betekent vervanging. Trouwens, als u de namen leest in deze heilige linie, dan hebben die veel betekenis. En dat onderstreept eigenlijk wat ik zo even al gezegd heb. Hun zwakheid, hun nood, hun verdriet, hun zorgen. Want kijk, er staat Adam, dat is de eerste naam. En die naam betekent aarde. Rode aarde, mens. Dat is nou de mens. Dat is nu de mens in zijn, tegenover die Kain met zijn gebalde vuist en met zijn kracht. Adam, laten we die afkomst ons maar steeds weer voor ogen stellen, gemeente, dat wij niet meer zijn dan aarde. Dat we niet meer zijn dan stof. Adam, dat is de eerste naam die hier staat. En dan kom ik bij die tweede naam, Eva. Een heel bijzondere naam. Moeder aller levenden. Juist de moeder van die twee kinderen. De moeder van Kain, de moeder van Abel. Moeder aller levenden. Wat heeft de kerk een geloof nodig, gemeente? Wat heb je geloof nodig om in de strijd van je bestaan, om toch uiteindelijk boven de dood uit te komen en te kunnen getuigen van het leven, moeder aller levenden. Dat is toch de toekomst van Gods volk. Dat is de kracht van Gods kerk, moeder aller levenden. Want toch, kijk, dat was een teleurstelling met Abel. Abel betekent ijdelheid. Prediker, ijdelheid. En dat is bewaarheid geworden. Abel heeft in een ijdele wolk geleefd. Wat was hij nietig en zwak. Ook toen hij gedood werd door zijn broer. Maar Abel was wel een godvrezend mens. Zijn bloed stroomde voor het eerst op deze aarde. Moeder aller levenden, moeder van zo'n nietig, sterfelijk mens. Moeder aller levenden, moeder van een slachtoffer, van een dodelijk slachtoffer. Maar nu wordt Seth geboren. En nu gaat toch dat geloof van Eva, dat spreekt door de nood, door het verdriet heen, door de diepe strijd heen. En dat geloof, dat blijkt nu in die naam Seth. En dat betekent vervanging. En dan moeten wij misschien eens goed over nadenken dat er hier van een vervanging sprake is. Zij verliest Abel. Maar zij mag toch geloven dat de Heere doorgaat. Vervanging. En waar zou die naam mij nu aan kunnen herinneren? Vervanging. Dat doet mij toch wel zeer sterk denken aan hem die in de plaats van ons allen gekomen is. Jezus Christus de Heere. En dat wij op hem mogen zien. En dat wij mogen zeggen, ja, hij is uiteindelijk het perspectief in alle nood en moeite. Als een Abel wegvalt, als een K in de moordenaar is, dan gaat het om die grote vervanging. Dan gaat het om Jezus Christus de Heere, die ze door het geloof heeft mogen zien. En ze heeft zich daar wel sterk in vergist. Toen dat eerste kind geboren werd, toen dacht zij dat wel. Maar uiteindelijk, toen bleek het een misvatting te zijn, een teleurstelling. Wel bij alle teleurstellingen die er kunnen zijn, bij alle zonden die zich openbaart in Kain. Die vervanging, die moet het uiteindelijk gaan worden. Zet. Dat is de vervanging voor Abel in zijn plaats. Dat is zelfs ook de vervanging voor alle die door hem tot God gaan. Dat is het uitzicht, geliefde. Dat is als wij, en dat kan ook ons overkomen, als wij misschien gemarteld worden door het leed. En als wij te maken krijgen met uitbrekende kwalen en zonden. Als wij voelen, als wij de strijd en de zorg van het leven beseffen. Dan mag zij door het geloof toch uiteindelijk weten. Ook al is er een doodslag geweest, dat er één komt. En deze set is daar nu het beeld van. Is het beeld van die grote plaatsvervangende borg en zalig maken. Daar ligt het in. O, alles wat er in uw leven kan zijn. Alle klachten die zich kunnen openbaren. Alle verdriet dat misschien je keel dichtknijpt en je ziel benauwt. Hebben wij dat uitzicht? Kunnen wij daar ook iets van zeggen met deze moeder? Dat zij weet, daar zal toch ooit dit kind of een ander. Er zal toch ooit een vervanging zijn. Er zal er toch ooit één komen waarvan je kunt zeggen, ja, die draagt de banier boven 10.000. Die is verlosser, die is zaligmaker, die is redder van zondaar, van verloren mensen. Ach, wat heeft deze moeder heerlijk getuigd. En het is dan ook een beeld, geliefde, van de kerke Gods zoals ze in deze wereld leeft en zoals ze in deze wereld staat. Wat mag je dan zeggen? Hoe zalig is dat volk dat naar uw klanken hoort. Niet omdat ze zoveel uitvindingen hebben. Niet omdat ze wetenschappelijk zo hoog staan. De wetenschap kan je ook op allerlei dwaalsporen brengen. Maar door de kracht van dat ene. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dat zien we bij deze mensen in hun buitengewone zwakheid. En zo gaat die lijn door. Er wordt er weer een kind geboren. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dat hebben ze natuurlijk altijd wel gedaan, gemeente. Ze hebben altijd wel gebeden. Maar hier zie je, volgens de meeste uitleggers, hier zie je het begin van de openbare eredienst, van de kerk. Van de kerk zoals wij hier nu met elkaar zitten. Wat een rijkdom dat er een kerk is. En dat wij juist in die moeilijke tijden, gemeente, juist als de wereld zo oprukt en als de verzoekingen zo sterk worden, jongens en meisjes, en als K in zijn stad zo bouwt en als de muziek zo schreeuwt en als de instrumenten zich zo vertonen, als de middelen tot de zonde zo duidelijk worden. Wat is het dan toch een zegen dat we juist daardoor de Heere des te meer zouden moeten gaan zoeken. Je moet wel zeggen, helaas is dat vaak juist anders. Helaas kan het ook gaan betekenen in ons leven dat we langzaam maar zeker worden meegezogen met de stroom van kwalen en kwaden. Maar u ziet wat er ook kan gebeuren. We leven in een gevaarlijke tijd, in een tijd vol verzoekingen. We leven in de schaduw van de stadsmuur van Kain. We leven onder de muziek, de sirenische liederen van deze tijd, die de mens opzwepen en bij God vandaan trekken. Maar er is maar één kracht. En dat is, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Toen kreeg de kerk betekenis. Toen kreeg de gemeente betekenis. Dan zijn we hier gemeente. En dat is geweldig dat er een gemeente is. En dat we in deze tijd niet tussen die 70.000 mensen inzitten in de stadions. Maar dat je hier een gemeente hebt. En jongelui, als er nou morgen wat met je zou gebeuren, dan zie je het geweldige van een kerkelijke gemeente. Ik hoop dat jullie dat ook zien mogen. Als er morgen wat met je zou gebeuren, dan zou hier deze gemeente biddend om je heen staan. Dat zou toch gebeuren, gemeente? Zo zal het toch zijn? Dat zal toch de kracht van de gemeente zijn? Hier staat, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En ze hadden heel wat te vertellen aan de Heren. Ze hadden heel wat verdriet. Ze hadden heel wat noden. Ze stonden daar in een grote zwakheid. En ze stonden daar helemaal alleen. als het ware, zoals Daniel in Babel stond. Maar men had kracht in die naam des Heren. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dat is de kerk. De kerk is de plaats waar die naam ook officieel beleden wordt. Die betekenis ligt hier ook. In dat aanroepen van de naam ligt ook de belijdenis. En wat is dat dan geweldig, dat dit zwakke, nietige volk, dat ze in die uitbrekende zondedagen, dat zij daar toch een getuigenis hebben. En ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben en op welke wijze ze dat gestalte hebben gegeven, dat niet. Maar er is door Gods genade toch een beginsel, een overblijfsel gebleven, die linie van Abel en Set en Enos, die geweigerd hebben om met de wereld mee te gaan. En weet je wat er later gebeurt? Later zie je dat ze toch met elkaar in contact komen. Ze gaan zich langzaam maar zeker vermengen. En dat loopt uit op de zondvloed. En dat is voor ons toch wel een heel duidelijke illustratie van het feit dat wij de wereld niet zullen liefhebben. Dat wij ook gemeenten niet zullen gaan aanpassen. Dat je niet een levensstijl moet gaan opbouwen waarvan je moet zeggen, daar is iets voor God bij, ik laat hem niet los. Maar er is ook veel plaats voor de wereld. Dat is niet makkelijk. Het is heus niet makkelijk met een schaartje te knippen om te zeggen, dat is nu van God en dat is nu van de wereld. Maar dat heb je wel nodig. Je hebt dat schaartje wel nodig, gemeente. Om te weten, ook als het gaat om dit woord des Heren, om het woord van God, om de leer der zaligheid, dat wij ook zullen beseffen, ja, dit is van God. En dat is niet van God. Daar moet je beslist in zijn. Moet je duidelijk in zijn. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En wat die mensen nou gegeten hebben en wat ze verdiend hebben en wat ze allemaal gedaan hebben, dat staat er helemaal niet, dat is niet van het grootste belang. Het zal alleen maar nuttig zijn als er op je grafsteen kan staan dat de Heere je God is. En deze twee lijnen zien wij hier nu lopen. En natuurlijk moeten wij dan ook vanmiddag de vraag stellen, waar staan wij nu en hoe is het nu met ons? Waar zou jij nou mee willen leven, jongelui, jongens en meisjes? Waar leef jij? Leef je onder de klanken van uiteindelijk, ja, misschien niet zo goddeloos, maar leef je misschien toch onder de muziek van de wereld? Bijvoorbeeld, heb je nu iets? Of leef je bij de uitvinding van deze wereld? Bij alles wat misschien je mobieltje je laat zien en de geweldige uitgestrekte mogelijkheden die er zijn? Het lijkt me niet zo moeilijk eigenlijk. Je zou het zo kunnen weten. Je zou zo kunnen weten, daar leef ik. Dat is mijn klimaat. Dat zoek ik eigenlijk ook. Ach ja, dat moeten we allemaal zeggen. We zoeken dat. We zoeken al die mooie dingen uit de tenten van Kain. Wij staan ook voor onszelf. En we zouden ook onszelf net zo makkelijk kunnen wreken als de Heer het ons liet gaan. Leven wij daar? Is dat nog ons beginsel? Het lijkt mij heerlijk als je misschien hier in de kerk zit en als je zegt, ach, ik kan niet zeggen dat ik sterk ben, ik kan niet zeggen dat ik wijs ben, ik kan niet zeggen dat ik vroom ben, maar één ding: de naam des Heren aanroepen. En ik heb uitzicht op die vervanger die er uiteindelijk gekomen is, die in al onze ellende één is geworden met zijn kerk, die in de plaats van deze ellendige de weg naar de hemel heeft geplaveid. Wat is dat groot en heerlijk, als u dat mag weten en als u dat mag zeggen. Laat het zo mogen zijn dat wij elkaar mogen toeroepen, kom, ga met ons en doe als wij. Mozes was ook een van die mensen die, ach, in zo'n grote zwakheid leefde, die zichzelf ook niet redden kon. Maar Mozes zei ooit tegen iemand, ga met ons. Ga met ons, want de Heer heeft over Israël het goede gesproken. En zo staan we nu allemaal voor de keuze. En we zien het in onze tijd. De geweldige wolkenkrabbers van de wereld. De kracht van de mens. Met alles wat hij heeft gedaan. Soms hele mooie dingen. Maar dat is net ook het gevaar voor ons allen tezamen. Lees het hier in dit stukje kerkgeschiedenis. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Amen. Laten wij samen de Heere danken. Heere, wij hebben gehoord de kracht en de macht van de wereld, van de mens zonder u. En ook de nietigheid van uw kerk. Niet vele edelen, niet vele rijken, maar het ellendige hebt u uitverkoren. Opdat u het geen iets is beschamen zou. Dat gaat altijd weer tegen vlees en bloed in, dat willen wij niet. Wij zouden zo graag wat combineren. We zouden zo graag de wereld en de kerk samenvoegen. En misschien dan toch kerkelijk ook sterk willen zijn. Misschien willen we als kerk ook wel meedoen met de tijd. Ja, dat is onze kwaal, o God. Dat is onze nood. Dat wij toch eigenlijk niet los kunnen komen van Sodom, ook al brandt het. Dat is toch ook wel de geweldige valkuil voor de kerk. Maar toch, heren, wij hebben daarvan gezongen. En we hebben het gehoord ook, die naam des Heren aan te roepen. Als we dat nu in ons leven weten, dan hebben we toch de code gevonden voor de gelukzaligheid. Dan hebben wij toch de grote vervanging gevonden van alle leed en moeite in de persoon van de Heere Jezus Christus. De naam des Heren, wat is dat een heerlijke naam. Die naam, Heren, is zo groot, is zo vol van genade. Die naam is een pleitgrond. O, geef ons dat wij die naam mogen aanroepen, dat we daar echt ook mee bezet zijn. Dat wij een binnenkamer hebben, dat we u mogen nodig hebben. Zo bidden wij u, Heren, wilt u ons genadig zijn. Ook deze dag hebben wij uw naam mogen aanroepen en verkondigen in uw dienst, in de gemeente. En we mogen dankbaar zijn dat u nog gemeenten geeft waar uw woord nog klinkt. Ook in deze tijd, in de schaduwen van de antichristelijke machten. Wees dan met ons, wees met deze gemeente, Heren. Wilt u hier ook van zondag op zondag uw dienst heerlijk maken. Denk aan uw dienstknecht, Gorteman, met kracht om de gemeente te leiden en zegen ons alle tezamen, ook met de kerkenraad. Gedenk ons, Heren, in uw gunst. Bouw Jeruzalem en maak het goed met alle dingen in uw koninkrijk. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte, gemeente, Psalm 27:7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven. 27:7, laten wij dat samen zingen. Thank you. Ga dan nu heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.